Welkom bij de podcast over de waarde van werkgeluk. Gesprekken over grote en kleine keuzes, inzichten, reflectie en zingeving. Kortom, inspiratie om elke dag met energie je bed vooruit te willen komen. In deze aflevering in gesprek met Steven Keulemans, operational lead bij De Kliek. Steven gaf zijn carrière een grote wending, gooide het roer om en verhelde de bankaire wereld voor een start-up in het afval. Steven, welkom. Echt super leuk dat je er bent. De allereerste podcast over de waarde van werkgeluk. En ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja, wat betekent dat eigenlijk voor jou, werkgeluk?
Ja, Sebas, natuurlijk heel erg bedankt voor de uitnodiging. En heel speciaal om de eerste podcast met jou te mogen doen. En mooie vraag om mee te beginnen. Ook altijd voor mij een lastige vraag, want wat betekent nou het woord werkgeluk? En mooi om weer over na te denken over dat soort dingen. En voor mij bestaat het leven toch uit heel veel verschillende facetten die allemaal bepalen ja, hoe gelukkig je bent. En werkgeluk is gewoon een heel groot onderdeel in het totale geluksgevoel die je kan bereiken. En daarin heeft het, omdat je natuurlijk heel veel met werk bezig bent, ook een hele grote factor in je geluksgevoel.
Wat een gaaf begin, Steven. En voor de luisteraars, Steven en ik, die kennen elkaar al een tijd. We go way back. Ik weet ook dat er een periode was dat je wat minder goed in je vel zat en wat minder energiek sprak over hetgeen wat je aan het doen bent. Kan je ons even daarmee naartoe nemen, naar die periode eigenlijk van voor de kliek?
Ja, even een klein stukje terug in de tijd. Na mijn studie ben ik bij een grote financiële dienstverlener gaan werken. En dat was achteraf gezien, het moment waar ik nu ben in mijn leven, een uitstekende keuze. Maar in de 12 jaar dat ik daar gezeten heb, heb ik steeds vaker de vraag aan mezelf gesteld, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En die vraag die kwam eigenlijk naar boven uit een persoonlijke leiderschapscursus die ik daar kreeg. Van schrijf je eigen afscheidsbrief voor als je je eigen begrafenis hebt, wat moet daar dan op staan? En daar stond Ivan niet in dat ik heel mijn leven bij één bedrijf en bij één financiële dienstverlening dingen had gedaan voor mensen om meer uit hun geld te halen, om het plat te zeggen, en meer winst te maken voor één bedrijf. Dus ik kreeg steeds vaker het gevoel van, ja, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? En wat brengt dat nou eigenlijk in mijn leven? En wat brengt het ook de wereld om ons heen?
Wat mooi. En weet je nog wat je precies in die brief hebt geschreven?
Ik weet het niet meer precies, maar ik weet wel de hoofdlijnen. En de hoofdlijnen, en dat komt ook weer terug naar wat ik zei over dat je totale geluk natuurlijk bepaald wordt door meerdere facetten. Ja. Op hoofdlijnen was ik in ieder geval heel veel buiten. Buiten met mijn kinderen en met mijn vrouw. En merkte ik dat ik het werk beschreef als iets waar ik wat veel meer in mijn leven verweven was. Dus wat ik vroeger merkte toen ik bij de financiële dienstverlening was, dat, en dat zag ik in mijn ogen bij heel veel andere mensen, dat je als het ware twee verschillende mensen bent. De een op je werk en de ander privé. En dat gevoel ging heel erg weg bij het schrijven van die brief. Nee, ik wil iets in mijn werk doen of met mijn werk doen wat veel meer bij mijn privé situatie past.
Gaaf. En klinkt ook als een mooi inzicht. Ik ben ook heel benieuwd. Je vertelde net al iets over dat je dat leiderschapsprogramma hebt gedaan, waarin je eigenlijk werd uitgedaagd om na te denken over wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en hoe wil ik op mijn leven terugkijken. Maar in de intro vertelde ik al van een financiële instelling naar een start-up in het afval. Wat doe je nu precies eigenlijk?
Ja, wij met de Kliek, want zo heten wij. Wij zorgen er eigenlijk voor, of wij proberen ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen nog het woord afval gebruiken. En wij proberen ervoor te zorgen dat alle organische stromen die vrijkomen in de stad, en die komen natuurlijk vooral vrij bij horeca en cateringbedrijven, want daar hebben we het natuurlijk over snij- en etensresten, over koffiedik, over sinaasappelschillen, al dat soort zaken, dat die gescheiden worden. Dat betekent dus niet meer bij het restafval gegooid worden en verbrand, maar gescheiden van de rest afval en aan ons gegeven worden. Wij halen die op en wij proberen daar zo hoogwaardig mogelijke toepassingen aan te geven. En daarbij proberen we natuurlijk te zorgen dat het weer op een manier terugkomt in voeding aan de mensen. Zo werken wij samen met Biopioneers in Den Bosch die uit de sinaasappelschillen etherische olie halen. En dit gaat weer terug in allerlei producten. Bijvoorbeeld in een brood dat wij met een lokale bakker hebben ontwikkeld.
Kijk, dat is nou nog eens een mooi en concreet voorbeeld van circulariteit. Waarbij dus uit deze afvalstromen weer herbruikbare grondstoffen worden gehaald. En ja, het is bijna jammer dat er geen beeld bij deze podcast zit. Want het enthousiasme wanneer Steven over de klikplaat is zichtbaar, maar gelukkig ook hoorbaar. Je lijkt dus ook echt op je plek te zitten, Steven. Was dat vanaf dag 1 dat je bij de klik begon al zo?
Ja, na mijn 12-jarige carrière dus bij de financiële dienstverlener ben ik eerst puur oesterzwammen gaan kweken op Koffiedik. Bij mijn toenmalige vennootschap was het Fungi Factory. En dat is mijn eerste stap geweest in deze wereld. En ik was daar niet meteen op mijn plek. Ik heb ook een periode gehad eigenlijk van het moment dat ik besloot had, ik ga nu echt weg bij deze financiële dienstverlening, totdat ik dit deed, dat ik echt dacht, wat ga ik dan in godsnaam doen? En wat ga ik dan anders doen dan wat ik nu doe? En wat bepaalt nou dat ik dan straks denk, oh wat leuk, ik ga naar mijn werk? Of dat ik nog steeds denk, ja prima, ik ga naar mijn werk, maar echt heel erg heel leuk is het niet. En daar heb ik wel 9 maanden aan een jaar over gedaan om daarachter te komen. En na die periode wist ik een aantal dingen. En het belangrijkste eigenlijk wat ik wist, dat ik niet ongeveer hetzelfde moest doen. Ik eindigde als projectmanager bij die financiële dienstverlener. Dat ik niet ongeveer hetzelfde moest doen, maar dan voor een iets duurzamer bedrijf. Ik merkte aan alles dat ik, als ik nu wat anders ging doen, was de tijd rijp om ook rigoureus wat anders te gaan doen. En ook te zoeken van wat zijn de dingen die mij in mijn privéleven echt het meest boeien. Ja. Nou, er zijn een aantal zaken. Dat is sport, dat zijn vrienden, maar dat is, en dat zijn de twee dingen waar ik op uitgekomen ben, ook duurzaamheid en voedsel. En die combinatie zocht ik. Ja. En daar ben ik uitgekomen dus op het oesterzwammen kweken op Koffiedik.
En vervolgens heb je toch ook van de Fungi Factory de stap gemaakt naar de kliek. Ja. Zou je dan de Fungi Factory een soort proeftuin kunnen noemen voor de uiteindelijke keuze die je hebt gemaakt? Of is dat een verkeerde interpretatie?
Het was niet van tevoren bewust een proeftuin. Achteraf heeft het mij verder gevormd in wie ik nu ben en wat ik nu doe. Mm-hmm. Want ik kwam erachter dat als je dingen doet die je leuk vindt en dingen ook zelf mag bepalen, hè, dat is natuurlijk het leuke aan kleine bedrijven, dat je het helemaal zelf mag bepalen. Dat is ook het spannende, want het kan ook allemaal helemaal zelf misgaan. Maar als je dingen zelf mag bepalen die je ook leuk vindt en waar je achter staat, dat ik dan in ieder geval merkte, oh, ik heb eigenlijk veel meer drive in mij zitten dan ik bij die andere carrière heb gemerkt. Want daar en werd je natuurlijk verteld wat je moest doen. Je was een radartje in een groter geheel en zag je ook veel minder snel resultaat. En toen kwam ik erachter dat ik op dat gebied en op dat moment veel ambitieuzer was dan mijn toenmalige compagnons. En ook sneller wilde groeien. Want het ging hartstikke goed en hartstikke leuk, maar ik wilde meer en ik wilde door omdat het gewoon zo leuk was. Ja. En in die zoektocht, daarin ben ik dus uiteindelijk bij de kliek beland, omdat ik dat toen niet matchte met mijn compagnons. Maar die periode heeft mij heel erg gevormd dus in de ambitie die ik daar ook tentoon wilde stellen. En niet alleen in het feit dat ik met duurzaamheid en voedsel bezig wilde zijn, maar ook wat wil ik daar dan in bereiken. Ja. Dus achteraf is het wel een proeftuin, maar zo was zeker niet de insteek.
Nee, het was niet de insteek, maar uiteindelijk is het een hele waardevolle periode geweest om uiteindelijk nog meer te komen op de plek waar je nu zit. Ja. Even terug naar wat je eigenlijk in het begin vertelde. Hè, dat er zijn meerdere facetten. Maar ook waar ik even benieuwd naar ben, is dat je uiteindelijk werd getriggerd door een leiderschapsprogramma waarin je werd verzocht om een brief te schrijven hoe je wilt terugkijken op je leven. Maar daarvoor, tenminste dat is mijn eigen ervaring, is er dan vaak toch al wel iets wat bij je borrelt of dat je toch al het gevoel hebt dat ik niet helemaal op mijn plek zit. Herken je dat?
Nee, dat herken ik zeker. Ik heb meerdere momenten gehad, ook zelf gedacht, ja, ben ik nou de juiste dingen aan het doen? Waarom ben ik nu deze dingen aan het doen? Waarom zit ik hier? En op dat moment, op die momenten voordat ik echt die brief had geschreven en ook dat veel sterker ging voelen, waren er ook niet genoeg drijfveren voor mij om toch die stap te durven nemen. Want iedereen kent natuurlijk het gouden kooi principe en dat je ook ja, het ook, dat het ook heel fijn is en heel leuk is om, om dingen te doen die je bij zo'n grote bedrijf kan doen. Mm-hmm. Want ook naast dat je leven natuurlijk bestaat uit heel veel facetten, bestaat je werk natuurlijk ook uit heel veel facetten. En ik had superleuke collega's, ik had heel veel uitdagend werk, het ging goed. Steeds weer andere onderwerpen. Ik heb in die 12 jaar 7 verschillende banen gehad. Dus er waren heel veel dingen die wel heel leuk waren. Alleen als je dan kritisch bent op jezelf en als anderen je daarbij helpen in dat soort cursussen, dan denk je, ja, maar ja, waar ik het voor doe, dat boeit me eigenlijk helemaal niet. En uiteindelijk merkte ik dat ik daar dan, ja, dat je met minder ambitie, minder lol en gewoon een beetje, je wordt een beetje mellow van dat gevoel. En het maakt allemaal niet zoveel uit.
Ja, nou, heel herkenbaar. En je noemt het niet voor niks, daar heb je anderen bij nodig. En enerzijds was dat een programma of een training. Maar ook je thuisfront zal daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld en andere mensen. Ja. Ja, hoe kijk je daarop terug en wat voor belangrijke rol hebben zij gespeeld om uiteindelijk die keuze te maken?
Ja, dat is eigenlijk wel wat ik vaak vertel, ook nu in introducties over mezelf als we weer nieuwe partners zoeken. Is dat eigenlijk mijn zoon de echte beslissende zet heeft gegeven.
Ik ga er even voor zitten hoor.
Ja, want die stelde op een gegeven moment de vraag, ja papa, wat doe je dan eigenlijk heel de dag? En kinderen zijn heel eerlijk en direct. Dus toen ik begon te vertellen en hij aan mij merkte dat ik het zelf niet eens leuk vond, dacht hij, waarom zou ik dan naar jou luisteren? En na 6 seconden ging hij opeens gewoon iets heel anders doen. En toen dacht ik ook, ja, ik ben dus blijkbaar zoiets saais aan het doen voor mezelf, dat ik niet eens langer dan 6 seconden de aandacht van mijn zoon kan houden. Ik moet nu echt die knoop door gaan hakken. Dus dat was echt het laatste zetje wat ik nodig had.
Wauw, maar wat een... Ah ja, hè, die puurheid en eerlijkheid van een kind is nou ja, altijd heel mooi. Maar ook mooi dat je dan uiteindelijk de reflectie hebt om te zeggen, ja, nu ben ik er ook klaar mee. Ja. Nu ga ik echt die keuze zetten, die keuze maken. Als je terugkijkt, hè, natuurlijk heeft het je ook heel veel gebracht, hè, wat je eerder deed. Maar als je kijkt naar hoe je als mens, als partner, als vader, nu in het leven staat met wat je aan het doen bent, ten opzichte van toen je nog voor die financiële instelling werkte, zit daar dan echt een heel groot verschil in?
Ja, dat kan ik beamen en vooral omdat mijn vrouw dat heel vaak zegt. Want die zegt, kijk, er zitten ook wel ook uitdagingen natuurlijk in het werken. Of het nou gaat over minder salaris of dingen die veel vaker fout kunnen gaan. Of toch de hogere pieken, maar ook diepere dalen. En dan zegt Eva, mijn vrouw altijd, maar alles beter dan degene die je was die thuis kwam en die gewoon ja opgebrand was omdat het zo saai was. En eigenlijk daardoor een veel saaier mens werd en ook veel chagrijniger was. Zonder dat je echt heel chagrijnig was, maar alles was een beetje mwah. En dus zij helpt me er ook steeds aan herinneren dat als het momenten zijn waar ik denk, wat ben ik in godsnaam aan het doen en waarom gaat het anders dan ik hoop en waarom mislukken dingen. Dat ze zeggen, ja, maar dit is gewoon wel wat je een mens maakt. Daar hoort bij dat dingen goed gaan en dat dingen minder goed gaan. En alles is beter dan gewoon heel dag maar een beetje gaan zitten dingen doen waar je eigenlijk niks om geeft. En zo ook, dus ook ten opzichte van haar en ten opzichte van haar kinderen, veel minder enthousiast kan zijn over heel veel zaken.
Ja, wauw. Mooi dat jullie ook met elkaar op die manier het gesprek kunnen voeren en ook kunnen reflecteren op die periode. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, je noemde het al eventjes in een bijzin eigenlijk, dat het ook wel dingen die er toen waren, die opeens minder waren. Hè? Inkomen, ik weet niet of status belangrijk was of is voor je. Maar het heeft denk ik ook wel een schaduwkant gehad. Of zie je dat anders?
Een schaduwkant zou ik het niet noemen. Maar het heeft wel een andere kant inderdaad. Het heeft... zo'n groot bedrijf waar alles geregeld is, is natuurlijk is een zachte landing altijd. Hè. Je kan altijd overal op terugvallen. Het is ongelooflijk flexibel. Ik ben op een gegeven moment 3,5 maand naar Australië geweest met heel mijn gezin. Nou, dat kon ook allemaal in zo'n bedrijf, want dat wordt allemaal gefaciliteerd. Dus dat is natuurlijk super fijn. Ja. Dat valt natuurlijk allemaal weg. Ik was vaker met mensen toen in het begin ook nog met oud-collega's over gehad. De grootste problemen die ik op een gegeven moment had bij die financiële dienstverlening was of mijn PowerPoint wel succesvol landde bij het hogere management. En zo niet, dan moest ik de PowerPoint aanpassen. Nou, toen ik begon met oesterswammen kweken, dan stond ik soms een week lang mijn harde werk van de weken daarvoor weg te gooien, omdat er allemaal verkeerd was gegaan, allemaal verkeerde schimmels in groeiden. Ja. Waardoor je opeens begon te begrijpen waarom boeren al die pesticiden en insecticiden gebruiken. Waar je gewoon al je werk helemaal weg kan gooien. Nou, die zekerheid die je hebt bij zo'n groot bedrijf, waar je, ja, wat er eigenlijk mis kan gaan, is eigenlijk vrij marginaal. Die valt weg. En dat had ook wel invloed op mij natuurlijk op hoe je dan in het leven gaat staan. En dat wat daar heel veel mij ingebracht heeft, dat het mij blijkbaar niet interesseerde hoe vaak ik nieuwe kleren kocht of hoe vaak ik naar een chic restaurant kon of een minder chic restaurant. Want ja, dat deed ik in het begin gewoon helemaal niet, want ik had geen inkomen nadat nee. ik...
Maar het klinkt wel alsof je veel meer zingeving had. Hè? Ik kan me nog wel eens herinneren, ja, Steve en ik die kennen elkaar heel lang voor de luisteraar die dat natuurlijk niet kan weten. Maar ik kan me nog regelmatig herinneren dat jij zei van... Jeetje, echt, ik snap niet dat ik wat ik doe, dat ik daar zoveel geld voor betaald krijg. En ik snap wel helemaal niet, eigenlijk wat je zelf ook al aangaf, welke waarde ik nou eigenlijk toevoeg binnen het bedrijf. Nee. Want de helft van de projecten gaat of niet door, of kan ook heel makkelijk door iemand anders gedaan worden, of door veel minder mensen. Dus niet om het in te vullen, maar ik kan me wel voorstellen dat je, nou ja, als je iets kweekt, zoals paddenstoelen, dat de zingeving en het resultaat veel tastbaarder en ook veel direct beïnvloedbaarder is dan zo'n hele grote corporate waar je daarvoor zat. Maar ook een hele grote switch is. En weet ik me in ieder geval nog te herinneren. En ik denk dat ik Eva wel kan beamen dat je in ieder geval veel gelukkiger klinkt en veel energieker klinkt dan hoe je toen over je werk sprak ten opzichte van wat je nu doet. Dus... mooi, dank. Even terug naar waar je nu zit, hè, bij de Kliek. Even beeld, wat is jouw rol precies binnen de Kliek?
Ja, ik heet officieel de Operational Lead. En het komt eigenlijk gewoon in de praktijk op neer dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat we ophalen vanuit de stad. Tot en met dat het verwerkt wordt bij ons op de hub, zoals wij het noemen.
Dus toch eigenlijk gewoon die grondstofverzamelaar, zoals bij jullie op de website staat.
Grondstoffenritselaar. Dat is gewoon, dat is natuurlijk wat ik altijd zeg, de kern van het bedrijf. Hè. En dat is het leuke aan zo'n klein bedrijf, dat alles de kern van het bedrijf is. Dus iedereen kan dat zeggen.
Want hoe groot is de Kliek? Met hoeveel mensen werken jullie?
Wij werken nu inclusief stagiairs en couriers... Volgens mij met 19 mensen. Dat is dus allemaal de ene één dag per week die als bijbaantje van de student is bij ons couriert. Tot natuurlijk een aantal mensen die fulltime aan de slag zijn en alles ertussenin. Wij hebben nu zeker al 5 stagiairs rondlopen die allerlei leuke projecten doen. Tussen de stagiairperiodes door hebben we dus alweer heel veel minder mensen rondlopen. Maar nu 19.
19 mensen. Ja, dat is wel even iets anders dan die paar duizend man waar je vandaan kwam, hè?
Ja, het leuke daaraan ook is dat als er één iemand wegvalt, dan moet er dus ook echt veel geregeld worden om het op te vangen. Dus je kan echt niet, je kan moeilijk zeggen dat er iemand een bullshit job heeft. Dat je denkt, ja, kan gewoon weg en niemand die het merkt. Want dat leidt echt tot grote uitdagingen om natuurlijk de personele bezetting goed te houden.
Nou, dat is een mooi bruggetje, uitdagingen, hè? Want nu klinkt het alsof het, niet helemaal, maar klinkt het alsof het allemaal redelijk makkelijk is afgegaan. Hè? Keuzes maken van een grote instelling naar een kleine start-up. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel wat uitdagingen met zich mee heeft gebracht in gedachtegoed en uiteindelijk ook keuzes maken. Hoe kijk je daarop terug? Waren die er ook?
Ja, absoluut. Zeker ook in het begin. Hè? Je wordt... als mensen natuurlijk ook gevormd door je omgeving en door het verwachtingspatroon van je omgeving. Dus ook al had ik zelf wel vrij snel het idee, ik wil deze kant op, is natuurlijk de vraag, ja, wat ga ik dan doen? Wat word ik dan? Hè? Welk naampje kan je dan aan jezelf hangen?
Ja.
Voldoet dat wel aan de verwachtingen wat anderen van mij hebben? Heeft dat voldoende status of niet? Daar ga je toch onbewust over nadenken.
Ben je daar gevoelig voor, wat anderen van je denken?
Ik ben daar ja, ik ben daar best gevoelig voor in de zin van... ik denk ook zoals velen hebben... Je wilt toch bijvoorbeeld je ouders niet teleurstellen. Hè? Dat zijn natuurlijk dingen die je onderbewust vaak ook denkt. Ja. Terwijl die, als je dan vraagt, zullen bijna alle ouders zeggen... Ja, jij bent mijn kind, jij kan mij niet teleurstellen. Mm-hmm. Dus ik weet niet waar je precies druk over maakt. Maar omdat je natuurlijk vanuit een bepaalde basis komt... en je om je omgeving heeft allerlei dingen die hoe het gaat... en ook je familie, denk je, oh ja, dat moet ik dus ook. Hè. Dat is dus ongeveer het pad wat je moet volgen.
Ja.
En dat is ook in het begin voor mij heel lastig. Dus ik denk, nou, is dat nou zo of verzin ik dat gewoon? En uiteindelijk... natuurlijk als je daarover gaat praten, maar pas als je het echt doet, dan merk je dat dat gewoon verzonnen is. Dat iedereen, ja. Dat eigenlijk iedereen zegt, wat ongelooflijk gaaf dat je dit durft te doen. Zou ik het maar durven?
Ja, dat is mooi, hè? Want die herken ik heel erg. Hè? Ik weet nog wel, toen ik voor het allereerste keer voor mezelf begon, met een compagnon, dat weet je, een evenementenorganisatie in Utrecht. Ja. Dat een van de redenen, en of ik daar nou spijt van heb of niet, is toen ik ging stoppen, is dat ik eigenlijk... mijn omgeving te belangrijk had gemaakt. Omdat ik dacht te weten wat zij van mij vonden, wat ik aan het doen was. En ja, dat het eigenlijk een beetje minderwaardig was. Althans, dat was mijn beleving.
Ja.
Maar vervolgens had ik die toetsvraag nooit gesteld. Dus heb ik nooit de vraag gesteld met het echte antwoord. En herken ik dus heel erg van wat je zegt. Op het moment dat je de vraag echt gaat stellen, dat iedereen eigenlijk zei van... Nee man, ik was echt en ben eigenlijk nog steeds super jaloers dat je die keuze hebt gemaakt. Dat je het lef hebt gehad om dat te doen. Maar heeft het zoveel invloed gehad om toen best wel een drastische keuze te maken. Maar goed, uiteindelijk levert je dat ook wat op. Hè? Groei je ervan van als persoon.
Ja.
En hoe is dat nu dan, Steven? Je hebt die keuze gemaakt. Ben je heel erg bewust van wat je doet of... Heb je gewoon zoiets van, ja weet je, ik ben aan het doen waar ik ongelooflijk gelukkig van ben. Het zal me echt een worst zijn wat de rest van de wereld ervan denkt. Of vind je het nog steeds wel belangrijk wat de andere mensen in je omgeving ervan vinden?
Nee, ik vind het veel minder belangrijk op dat gebied. Alleen wat er wel bij komt kijken natuurlijk, dat eigenlijk de verificatie van je succes natuurlijk als jong bedrijf, als start-up, is natuurlijk wel wat anderen ervan vinden dan vooral in de zakelijke omgeving. Met andere woorden, gaan ze met jou in zee. Ja. En blijf je bestaan. Dus daar, op dat gebied wordt het natuurlijk weer veel belangrijker. Mm-hmm. Want als je zet nu zelf iets in de markt... en als het niet opgepikt wordt, dan ben je klaar. Maar ik ben totaal niet meer bezig met of mijn familie of vrienden... dit iets vinden wat bij mij past of het zo hoort of weet ik veel wat. Want ik weet inmiddels wel van de vele reacties van alle kanten... die vaak pas natuurlijk tussen neus en lippen door echt gezegd worden.
Ja.
Hoe knap iedereen het vindt. En sommige mensen vragen ook wel... heb je ooit spijt van je keuze? En dan zeg ik, nou, ik heb nooit spijt van mijn keuze. Ik heb wel eens twijfels of dit nou het allerbeste was wat ik had kunnen kiezen. Maar dan weet je het toch nooit achteraf.
Nee.
Of dan weet je toch nooit vooraf eigenlijk. Maar wat met mij gebracht heeft, is dat je... Het allerbelangrijkste is dat ik het zelfvertrouwen heb gekregen... dat ik veel meer kan dan ik dacht toen ik bij dat grote bedrijf werkte. Omdat je veel meer resultaat kan zien van wat je doet.
Ja. En heb je ondertussen aan je zoon al uitgelegd wat je nu doet? En is hij langer blijven luisteren dan die 6 seconden dan toen? Of,
Ja, zeker. Maar hij zegt altijd... Ah ja, pap, mooi verhaal, maar je bent gewoon een vuilnisman.
Ja, nou ja, als je jezelf grondstofritselaar noemt, dan is dat natuurlijk ook niet heel ver daar vandaan.
Nee, precies. Ja, en net nog, toen ik hier naartoe reed, voordat ik ging, vroeg mijn dochter, wat ga je eigenlijk doen? Ik zei, ga een podcast opnemen. En wat ik zo heel leuk zei, podcast de kliek. Dus die weten gewoon echt wat ik doe en die vinden het ook gewoon leuk om over te horen. Omdat ik er natuurlijk ook veel leuker over kan vertellen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooiste compliment eigenlijk wat je kan krijgen. Hè? Als je kinderen je snappen en je toejuichen wat je aan het doen bent. Uiteindelijk natuurlijk de mooie stappen die heb je gezet. Maar als je kijkt naar je eigen toekomstbeeld. Hè? Even als Steven zelf. Hè? Dus even los van de kliek. Ondanks dat het natuurlijk met elkaar verbonden is. Welke stappen zou je nog willen zetten? Hoe ziet je droom voor de toekomst eruit?
Ja, voor de kliek zelf... is onze droom of is eigenlijk gewoon onze visie die we hebben, dat we de kliek uitrollen in heel veel verschillende steden in Nederland.
Want jullie zitten nu alleen in Utrecht?
We zitten nu alleen in Utrecht. We willen dit jaar ook in 2 andere steden zijn. Daarna hopelijk binnen 3 tot 5 jaar in 10 steden in Nederland. En wie weet wat het daarna nog brengt. En voor mijzelf wil ik mezelf eigenlijk verder ontwikkelen in een visie krijgen of een visie eigenlijk goed kunnen verwoorden over de toekomst van de wereld waarin wij leven. Dat is belangrijk omdat ik merk dat de ene kant, je kan dingen heel goed uitvoeren. Aan de andere kant is het heel belangrijk om te vertellen waarom je dingen dan aan het uitvoeren bent. En ik weet dat voor mezelf. Alleen mijn uitdaging is om dat op de juiste manier ook over te kunnen brengen. En ook met de vergezichten te schetsen waar mensen enthousiast van worden. Ik ben zeer resultaatgericht. En ik noem mezelf ook realistisch. Ja. Maar dat is niet altijd een verhaal waar mensen met je meelopen. Die willen ook een droom horen. Die willen een vergezicht horen. Die willen niet allemaal horen wat voor uitdagingen daar tussendoor allemaal liggen. Maar die denken, nee, dit is de droom waar ik naartoe wil. En dat is wel voor mij persoonlijk een stap die ik nog wil zetten om dat veel beter te kunnen verwoorden.
Nou, dat klinkt als een mooi en ambitieus doel. Om de wereld om ons heen mee te nemen in jullie gedachtegoed. Maar ook om investeerders te vinden om de wereld daadwerkelijk een stukje mooier te kunnen maken. Nou, ik zou zeggen, als je met de energie en passie die je in dit gesprek laat horen ook jullie missie en visie tentoon gaat spreiden, dat het wel goed moet gaan komen. Zijn er nog andere punten waarin je jezelf of de kliek zou willen ontwikkelen?
Er blijven altijd dingen die te ontwikkelen zijn. En wat ik ook wel leuk vind aan het traject wat ik nu doormaak, is dat je achteraf kan zien hoe waardevol ook die 12 jaren zijn geweest bij dit grote bedrijf. En wat ik nog, waar ik mezelf in wil ontwikkelen, is om die ervaring en die kennis die je daar ook op hebt gedaan, veel beter te gaan gebruiken nog. Mm-hmm. Want aan de ene kant heb je natuurlijk een start-up waar er geen structuren zijn. Aan de andere kant heb je een grote financiële instelling waar heel veel structuren zijn. Nou, en geen structuren is te weinig, heel veel structuren is te veel. Maar het kan wel, het ene gedeelte kan het andere gedeelte heel erg helpen. En ik ben daarnaast ook iemand die zegt, nou ja, iedereen mag op zijn eigen manier het werk doen. Maar ik denk dat het heel goed is om een aantal dingen te implementeren die toen heel normaal waren en bij ons nog niet. En daar iets dwingender in te zijn. Ja. Zodat we ook, naarmate we ook groeien als bedrijf, daar ook meer structuur in kunnen bieden. En heel veel mensen vinden het ook fijn om structuur te hebben. Ook al zeggen ze zelf van niet. Maar uiteindelijk is structuur bieden ook een kans geven om in andere dingen heel vrij te zijn. Want dan hoef je over de basisdingen die een structuur hebben niet meer na te denken.
Nee, en vaak kan je dan met de dingen die je echt energie geven meer mee bezig zijn, in plaats van dat je met allerlei randzaken bezig zijn die vaak heel veel energie kosten. Ja. Dus ik ben het met je eens dat een bepaalde mate van structuur zeker nodig is. Misschien even een zijspoor. Ik weet ook dat je een vervent dierenliefhebber bent. En zelfs je bent in Afrika geboren. En ik weet ook dat je nog een rangeropleiding hebt gedaan. Heb je ooit wel eens overwogen om in die richting iets van werk te gaan doen?
Ja, zeker. Ik heb ook, denk wel 3 keer bij het Wereld Natuurfonds gesolliciteerd. En 1 keer ook bij Stichting AAP. Allemaal niet geworden. Want anders had ik waarschijnlijk hier niet gezeten. Ik weet niet of ik het nu nog zou willen, eerlijk gezegd. Want ik merk gewoon wel dat ik ook wel hou van de zakelijke kant. Mm-hmm. En van de resultaten die je kan halen. En het samen knallen naar een concrete ding. En natuurbescherming en allerlei zaken zijn natuurlijk heb je een hele lange adem voor nodig. Yeah. En ik weet niet of ik daar de geschikte persoon voor ben. Want ik wil liever sneller resultaat dan minder snel. En netwerken en dat soort zaken, dat is niet mijn sterkste kant. Yeah. Maar de echte warme gevoelens, gewoon qua liefde eigenlijk meer, gaat nog steeds meer uit naar natuur. Dan de biostromen redden. Yeah. Maar als je naar het totaalplaatje kijkt, en alles is natuurlijk, heeft meerdere facetten. Wat ik ook echt heel erg heb geleerd is dat je natuurlijk aan de ene kant voor een bedrijf kan werken of je eigen bedrijf oprichten die een bepaalde missie heeft waar je achter staat. Maar wat je elke dag doet is ook nogal belangrijk. Ja. En die combinatie moet wel passen en die past nu goed.
Ja, mooi. En kijk, je gaf het al aan, hè? Werkgeluk bestaat uit meerdere facetten. Werk aan zich is daar een heel belangrijk onderdeel van. Je noemde het sport, vrienden, duurzaamheid, maar ook de voorliefde voor dieren en natuur. Heb je ook een bepaalde mate van balans tussen de dingen die je in je vrije tijd doet en je werk, waardoor je ook uiteindelijk waar je naar streefde, namelijk dat je niet werk overdag een ander persoon was dan 's avonds, maar dat het veel meer met elkaar verweven is. Is die balans er nu?
Ja, het is sowieso veel meer verweven, maar dat is ook zeer gelinkt aan de afgelopen 2 jaar coronacrisis.
Ja, maar laten we het daar maar niet over hebben.
Het sociale leven natuurlijk iets minder aanwezig was en het werkleven een veel groter gedeelte. Maar het is heel simpel. Ik denk, natuurlijk ben je anders op elke plek. Je kan niet exact hetzelfde zijn thuis als op je werk, maar het is veel meer in lijn met elkaar. Het voelt ook veel natuurlijker hoe ik me gedraag op mijn werk en hoe ik me thuis gedraag. Dus dat is zeker veel meer in lijn. En het vloeit natuurlijk veel makkelijker in elkaar over. Ik heb nu gewoon zin om dingen te gaan doen natuurlijk thuis voor mijn werk. Vroeger had ik daar nooit zin in. De dag is voorbij en nu is het privé tijd. Andersom heb ik natuurlijk de mogelijkheid om privé dingen ook veel makkelijker in te passen. In theorie, in de praktijk is het over het algemeen zo druk dat dat niet lukt. Maar dat is dan ook niet erg. En daar zoek ik dan wel een andere oplossing voor. Het is gewoon niet meer, je moet je werk nu doen en je bent nu een privémens. Het is gewoon veel meer één geheel.
Ja, mooi. Hey, en als je deze podcast is natuurlijk ook gericht om te inspireren. En ik denk dat je, anders had je natuurlijk ook niet gezeten, een heel mooi en inspirerend verhaal hebt. Maar voor heel veel mensen die zitten te luisteren, denken, ja, die Steven die praat er allemaal wel mooi over. Maar ik vind het toch wel lastig om die keuzes te maken. En ik loop tegen allerlei belemmeringen op. Of ik heb de financiële middelen niet, of ik durf niet. Wat zou jij hem mee willen geven?
Ja, ik denk, voor mij is heel belangrijk geweest dat ik uiteindelijk afgestapt ben van de mantra dat je je passie moet volgen. Want ik dacht, ja, mijn passie, wat is dan precies mijn passie? En stel nou dat mijn passie dan heel de dag naar cheetahs kijken is. Wat moet ik daar dan mee, weet je, in mijn werk? En ik vind zelf dat je passie volgen ook bij heel veel mensen zo'n druk kan leggen van, mijn passie is mountainbiken, maar ja, ik kan daar nooit iets mee, want ik ben gewoon niet zo goed in mountainbiken bijvoorbeeld. Nee. Dus leg vooral niet al te veel de druk op dat je echt je passie moet volgen, maar denk, wat mij heel erg geholpen heeft, wat zijn nou elementen gewoon in mijn leven die ik leuk vind, mm-hmm, en waar ik veel meer tijd mee kwijt zou willen zijn? En wat zijn ook kleine stappen die ik kan zetten waardoor er iets gebeurt? En dat heb ik heel erg gemerkt in de afgelopen jaren, dat als je ook maar iets doet, dan gebeuren er veel meer dingen. Als je niets doet, gebeurt er echt helemaal niks.
Nee.
Maar je hoeft niet gelijk alles te weten. Je hoeft niet gelijk de volgende 10 stappen vooruit gedacht te hebben. Als je 1 stap zet, of 2, je gaat iemand bellen, je stuurt dus een mailtje naar mensen, dan gaan de balletjes rollen.
Ja.
En dus dan wordt de stap opeens misschien veel kleiner dan je dacht.
Ja, precies. Zeg je daarmee ook dat je een klein stapje beter is dan geen stap zetten? En je hoeft ook niet meteen een drastische keuze te maken?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Hè. Als je bijvoorbeeld nu op je werk denkt, ja, ik wil me eigenlijk veel meer bezighouden met X of Y.
Ja.
Vaak kan dat in je eigen werk ook al, in je eigen bedrijf.
Ja.
En het hoeft niet te zijn, wat ik heb gedaan, dat je meteen helemaal weggaat en je zegt, dat hoeft helemaal niet. Als je zegt, nou, ik wil eigenlijk een percentage veel meer van dit, kan dat? Vraag het eens aan iemand.
Ja.
Misschien zeggen ze, oh ja, daar hebben we net iemand voor nodig. Maar als niemand het weet, dan weet niemand het.
Dat klinkt ook als gewoon een beetje lef hebben om de vraag te stellen. Hè? Ik denk dat dat voor veel mensen soms ook al lastig is.
Ja.
Dus ik denk ook weer een mooie oproep om dat wel te doen. We hebben een mooie inkijk gekregen over jouw persoonlijke reis die je hebt afgelegd. En de keuzes die je hebt gemaakt of de keuzes die voor je zijn gemaakt. Als je nou terugkijkt op jouw eigen persoonlijke reis, Steven, wat is dan voor jou de meest waardevolle keuze geweest?
Mijn meest waardevolle keuze is ja, dat is natuurlijk een beetje een cliché, is uiteindelijk voor mij wel de rigoureuze stap geweest. Daarin eigenlijk het gedeelte, toen ik had bedacht, ik wil misschien wel oesterzwammen gaan kweken op Koffiedik, is mijn meest waardevolle keuze gemaakt om geen Excel-lijstje te maken met alle nadelen en alle risico's. Want dan had ik het zeker niet gedaan. En op dat moment gewoon te vertrouwen op, nou ja, als dit niet lukt, dan komt er vast wel wat anders. En dus eigenlijk is de meest waardevolle keuze om te vertrouwen op dat moment op je gevoel en kijken waar het schip strandt.
Ja. Ik wil je onwijs danken, Steven. Ik vond het een onwijs leuk en interessant en energiek gesprek. Volgens mij zit je onwijs goed op je plek en wordt de wereld een klein stukje mooier weer door het werk wat jij en wat de kliek aan het doen is. Dus dank daarvoor.
Dit was de podcast over de waarde van werkgeluk. Zoals we hoorden in het gesprek met Steven Keulemans, gaat werkgeluk niet alleen over het volgen van je passie, maar vooral om te durven kijken naar de zaken die je echt energie geven en die de wereld, hoe groot of klein die ook is, om je heen nodig heeft. En vergeet niet dat dit geen drastische keuzes hoeft te zijn, maar dat het zetten van een klein stapje de boel al flink in beweging kan brengen. Kortom, neem regie en leef je eigen leven in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Tot de volgende podcast over de waarde van werkgeluk.